Ik wilde vandaag een heleboel dingen doen. Ik denk, misschien is het fijn als we nu heel even ons boekje nemen. Van Timotheus, waar onze tekst in voorkomt. Want jammer genoeg heb ik 3 kwartier besteed aan de eerste 2 verzen. Maar ik wil nu tot en met vers 15 lezen in concordante vertaling. Gewoon met elkaar lezen. Dun gedrukte woorden kunt u weglaten. Zijn er bijzondere aanwijzingen, leestekentjes enzovoort die een rol spelen, dan hoop ik u dat aan te geven. Waarom? Omdat ik meen dat dit een geweldige kans is u vertrouwd te maken met de Nederlandse concordante vertaling. Mag ik nog even bij het eerste vers beginnen? Op bladzijde 3 van ons kleine boekje. Paulus, niet een apostel, maar apostel. Van Christus Jezus. Ik ben verschuldigd u daarbij te zeggen, wat ik de vorige keer niet gedaan heb. U kunt best eens een keer kritiek hebben op de Nederlandse vertaling. Mag gerust. Mag gerust. Want dat komt alleen omdat u vaak niet weet hoe dat in het Grieks allemaal zit. Namelijk, in het Grieks is iets wat de nadruk moet hebben, is altijd vooraan in de zin gezet. Dus het belangrijkste komt eerst. In het Nederlands, taalkundig, klinkt dat vaak niet mooi. Wij beklemtonen dat dan door een beetje nadruk erop te geven in de loop van de zin. Maar als je goed wil vertalen en als je leken wil laten zien waar ligt de nadruk, dan ligt dat altijd op de eerste woorden van de zin en zo gaat de Griek dan verder zijn zin bouwen. Dus Paulus, apostel hoor, dat krijgt de volle nadruk. Daar is geen twijfel over mogelijk. Apostel. Want het staat voor in de zin en wordt benadrukt. Paulus, apostel van Christus Jezus, van de vreze Heer. Niet door de wil van mensen, ik heb het ook niet gezocht. Het komt ook niet uit mezelf, maar was een besluit van God hoor. En die me bij mijn nek heeft gepakt, op de weg naar Damascus, toen ik onderweg was om de gelovigen in Jezus te doden. Dus hij is apostel door de wil van God. En is op de weg naar Damascus tot ooggetuige gemaakt. En daarop berust zijn apostel zijn. Hij spreekt niet namens de Heer, maar als de Heer. Als Paulus spreekt, heeft dat hetzelfde gezag als de Heer. En daarom bestaan nu geen apostelen meer. Dat waren ooggetuigen, dat is een uitgestorven ras. Petrus, Johannes, Jacobus gaven de voorschriften voor de Joden-Christengemeente. Daar hadden ze zich aan te houden. Wat Petrus bond op aarde is gebonden in de hemel. Wat hij ombindt op aarde voor ongeldig verklaard, hoef je niet aan te houden, is ombonden in de hemel. Zo staat dat in Matthäus 16. Hetzelfde gezag heeft Paulus voor de heidengemeente. Dit zegt de Heere, dat is dwingend, de Heere spreekt zelf. Dit zeg ik, is net zo dwingend, want nou spreekt hij als apostel. En we hebben dat 2000 jaar lang gezegd, oh ja, maar dat zegt Paulus zelf, hoef je niet aan te houden hoor. En op dat moment beroven we hem van het apostel zijn, wat hij uitdrukkelijk boven iedere brief zegt, want dat was in zijn tijd al aan de orde. Ze bestreden hem als de Heere te mogen spreken. Maar ik heb een ontmoeting gehad, zegt Paulus, op de weg naar Damascus. Ik ben een ooggetuige. Christus Jezus heeft mij de openbaring gegeven en het woord gecompleteerd. En verder hoeft er niks meer geprofeteerd te worden. Hij is de laatste profeet. Hij is de laatste apostel en noemt zich de geringste. Hij is als een vroeggeboorte van Israël, wat aangaande zijn diepe kennis van de geheimenissen Gods. Als Paulus spreekt, spreekt de Heer. Dat betekent apostel. En het was niet door zijn eigen wil, maar het was de wil van God. Naar de aankondiging, naar de app Angelia naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Het leven is in Christus Jezus en ons leven is verborgen in hem en hij zit aan de rechterhand van de Vader. Waar zijn wij dan? Wij zijn aan de rechterhand van de Vader. Dat is onze reële situatie. Dat wij hier nog met het lichaam op aarde lopen enzovoort, dat is allemaal interessant, maar in wezen ondergeschikt. Hij heeft ons plaats gegeven, ver boven alle hemelingen, aan de rechter van Vader, in Christus Jezus. En als Christus Jezus geopenbaard wordt, dan zullen wij met hem geopenbaard worden, in de heerlijkheid. Zo is onze situatie. En waarom zeg ik nou iedere keer die hoge roeping van de gemeente? Maar om één ding, opdat u waardig zal wandelen, in evenwicht met die hoge roeping. Dat vind ik, zijn wij aan onze Here verplicht. Om voor een ander geen verhindering te zijn, maar voor een andere de openbaring te zijn van wat een heil is er dat God van zondaren zulke mensen kan maken. Paulus schrijft aan Timotheus, betekent prijst God. Hij schrijft aan zijn geliefd geloofskind. Geliefd omdat hij gehoorzaam was. Ongehoorzame kinderen moeten pak op de broek hebben. Of ze nou groot zijn of klein hebben. Maar geestelijk gesproken pak op de broek hebben. Ongehoorzaam. Genade, ontferming en vrede van God, de Vader en Christus Jezus onze Here. En dan staat er hooggestelde punt, die Here. Die Kyrios, die de dood heeft overwonnen. Die gezeten is aan de rechter en die straks komt om ons uit des toekomende torens uit te lichten. Dankbaarheid, zegt Paulus. Dankbaarheid. Heb je er wel eens over nagedacht, over dat woord? Ik heb door dat woord geleerd hoe ondankbaar dat ik ben. En u misschien niet, maar ik wel. Wat schieten we tekort in het danken. Voor al dat geweldige wat God ons dagelijks geeft. Iedere keer opnieuw. Helemaal niet naar onze verdiensten. Alles om niet, genade enzovoort. Onvoorstelbaar. Ons hart zou moeten overvloeien. En het vloeit vaak over, als ik eerlijk mag zijn. En als ik hier zit, probeer ik eerlijk te zijn voor God, tegenover mezelf, tegenover u. Dus ik spreek niemand aan, maar het loopt over van ons ik. Ik heb dit, heb jij dat, ik heb dit, wat ga jij, wat doe, enzovoort. Terwijl we eigenlijk met elkaar zouden moeten overvloeien van dankbaarheid aan een God die zo ongelooflijk nabij ons is, door zijn woord. En we hebben dit nog niet, en ik zou dat nog willen hebben, daar wil ik nog naartoe. Als hij nou maar niet wederkomt, want ik had nog in mijn hoofd van, en zelfs zo zijn we eigenlijk aan het redeneren. Dankbaarheid, dat is een mens niet aangeboren, moet je een kind leren. Zeg eens dank u wel tegen tante, geef ze eens een handje, krijg toch een cadeautje van haar. Zeg eens dank u wel, want het kind heeft dat niet, dat is een natuurlijk kind. Die denkt, heb je nog een cadeautje voor me? Ja, tuurlijk. Tuurlijk zie je het om in een verjaardag van een kind. Die zou het liefste zeggen, het cadeautje is op de trappen wegwezen, want daar ga ik ermee spelen. Dankbaarheid moet je opvoeden. Als je het leraar bent van een gemeente, moet je de mensen opvoeden in dankbaarheid. En dankbaarheid in woorden is nog weinig. Feitelijk wil God dat zien in houding, in een planmatige houding. Dankbaarheid heb ik tegenover God, die ik vanaf mijn voorouders met rein geweten dien. Paulus is een van de allereerste die het woord geweten dient, gebruikt. Het woord geweten is een heel bijzonder woord. Dat is iets weten met jezelf. Dat is een innerlijke maatstaf. Niet betrouwbaar is rekbaar. Rekbaar. En toch heeft God Adam, die in onschuld was, zonder zonde, heeft Adam een geweten gegeven. Namelijk toen hij dat deed waarvan God zegt, dan moet je een sterveling. Hij heeft het ineens geweten. En daarna wist hij dat hij verwijderd was van God. En een aantal geslachten later kwam er van binnenuit weer behoefte om de naam des Heren aan te roepen. Geweten. Een geweten kan je schuldig verklaren. En dat is meestal terecht. Behalve als je gekomen bent tot het geloof van Christus Jezus. Dan ga je begrijpen dat je misdaden dienden om je te geleiden tot Christus. Daarna zijn het geen misdaden meer, hebben ze hun doel bereikt. Dan is zonde gerechtvaardigd. En dan moet je er niet meer over zeuren. Want je hebt een heleboel gelovigen die gaan daarna pas erover lopen zeuren. Maar de zonden zijn gerechtvaardigd. Dat is een leer van Paulus die duizenden jaren verloren is. Paulus had een rein geweten. Hij was een ijveraar voor God. Hij was naar de wet gesproken rechtvaardig. Zo is ook Zacharias, de vader van Johannes, een rechtvaardige was. Ze waren wetsbetrachters. Dankbaarheid heb ik tegenover God, die ik vanaf mijn voorouders met rein geweten dien. Zoals ik onophoudelijk de herinnering betreffende jou, wij vertalen dan aan jou met een hooggestelde BT, betreffend, gaat over jou, Timotheus, heb in mijn smekingen nacht en dag. Nacht en dag. Waarom staat er niet dag en nacht, zeggen wij het? Omdat wij de zaken omgekeerd hebben. Maar in de Bijbel begint de dag met duisternis. Als de eerste drie avondsterren aan de hemel komen, begint voor de Jood de nieuwe dag. Die begint met het vallen van de avond. Dat is ook echt voor Israël aan de hand. Heel die periode van hun bestaan als Gods volk is één grote duisternis waarin ze verkeren. En de dag moet nog komen. De dag des Heren zal komen. Iedere profeet heeft erop gewezen. Ze waren in duisternis en ze zullen een groot licht zien. En toen het licht kwam, hebben ze dat niet onderkend. Dan zullen ze het zien in zijn wederkomst. En dan zal het een volk zijn wat in licht wandelt. Paulus smeekte nacht en dags. Onvoorstelbaar, hij evangeliseerde in zijn eentje, in een goed 15 jaar misschien, weet niemand hoe lang, maar zeg 15, 20 jaar. Langer heeft Paulus niet gewerkt. Toen zat hij dan in Rome gevangen. En in die 20 jaar heeft hij een werelddeel op zijn kop gezet. Geëvangeliseerd. Hij heeft niet tegen de mensen gezegd, je moet kiezen voor Jezus, anders ga je naar de hel. Dan was hij niet verder gekomen als Antiochië. Maar hij heeft tegen heidenen gezegd, je bent verzoend in het bloed van onze Heere Jezus en door zijn dood. Geef er antwoord op, laat je verzoenen. Dan hoor je bij de uitgeroepen gemeente. Zo heeft hij gezegd. En hij bad daarnaast nacht en dag. En hij werkte met zijn handen als tentenmaker. Hij had ook zijn typisch vak, tentenmaker. Hij was niet huizenbouwer, hij was tentenmaker. Tijdelijke woning, omdat we straks overkleed worden met onze tent van boven. Hij had een zinvol beroep, had hij. Tent is altijd een tijdelijke bewoning. Hij was tentenmaker, hij wilde niet afhankelijk zijn van de gemeente. Hij was misschien in de fut of zo. Dan kwam hij niet op de lasten van de gemeentekas. In mijn smekingen, nacht en dag, ernaar verlangend, een heimweegevoel naar dat geestelijk geliefde kind. Je te zien Als ik mij jouw tranen, speciale tranen, tranen van het afscheid of zo, heeft hij toen staan huilen als een kind, omdat hij het gezicht van Paulus niet meer zou zien? Die tranen. Als ik mij jouw tranen herinner, opdat ik met vreugde vervuld word, als ik je weer zou zien, daar verlangt hij naar, hè? En mij opnieuw in herinnering breng, het ongeveinsd geloof in je, dat echter, dat ergens reeds eerder gewoond heeft in, ingewoond heeft. Maar kan je niet in Holland zeggen. Het is aanwezig was. Heilige Geest die in ons woont, weet je wel, aanwezig als een heersende hoofdbewoner. Het geloof was aanwezig, woonde in de grootmoeder. In je grootmoeder Lois. Lois betekent welgevallige. Welgevallige. Zij was een Joodse vrouw. Zij hield de geschriften. Ze was welgevallig. En in je moeder Arnike. Arnike betekent in de diepste zin, letterlijk vertaald, goede overwinning. De theologie vertaalt haar naam met zegenrijk. Maar dan zou het zegenrijk moeten zijn. Rijk aan overwinning. Had die moeder. Getrouwd met een Griekse man. En haar kind opgevoed in het geloof. In het Joodse geloof. Ze is staande gebleven in die Griekse cultuur. Ze is niet van de wereld geworden. Ik ben echter overtuigd dat het ook in jou woont. Hoe komt het nou? Heeft u dat nou geërfd? Natuurlijk niet. Hij is er niet opgevoed. Hoe zullen onze kinderen geloven? We hebben geen enkele garantie voor. Want in Israël denkt God in geslachten. Maar uit de heidenen niet. Wij zijn een uitroeping. Hoe zullen dan mijn kinderen geloven? Als mijn wandel eerlijk is. Kinderen hebben een feilloos gevoel voor rechtvaardigheidsgevoel. Voor huichelarij zien ze feilloos doorheen. Feilloos doorheen. Als u jokt, weet uw kind feilloos dat u een leugenaar bent. En draait er niet omheen ook. Want als je ze betrapt op een leugen, zeggen ze gelijk in je gezicht. Zeggen ze het. Doe je toch zelf, u zegt altijd, zeg maar dat ik er niet ben. Terwijl u er wel bent. Nou, dan riep u me voor het eten, toen heb ik geroepen, ik ben er niet. Tuurlijk, zeg u toch ook altijd, als tante Sjaan komt. Hebben ze toch opgevoed? Wat hebben we opgevoed? De leugen. In de zenuwen zitten voor alle mogelijke dingen enzovoort. En daarna zeggen, nou gaan we bidden, want God is almachtig. Geloof ik toch niks van? Zit de hele dag al in de zenuwen. Het kind ziet dat natuurlijk. Maar een moeilijke situatie. En zeg kind, ik weet geen raad. Ik weet geen raad, mijn hart haalt. Eén ding weet ik heb een grote God. En daarom raak ik niet in paniek. En nou heb ik een opvoeding gegeven. In geloof. Geloof erven ze niet. We leven het voor. En daarom is die wandel in eerste instantie zo belangrijk. In de kinderen. Als vader en moeder vechten. En ruzie maken. Kan ik toch nooit vrede bij mijn kinderen hebben. Hou nou toch op. Kinderen zitten in de zenuwen, in de spanning. Die zitten er tussenin. Als vader en moeder van elkaar houden. Door dik en dun. Als moeder zich echt onderschikt. Uiteindelijk. Aan wat vader wil. Dan willen kinderen zich onderschikken aan de ouders. Natuurlijk. Natuurlijk. En zo gauw als die situatie niet goed ligt, dan kan je ze onmiddellijk daarop aanspreken. Niet mee om de oren slaan, maar op aanspreken. Tuurlijk, we zijn een voorbeeld. Of niet? Wij gaan gewoon verder bij dat stukje waar we gebleven waren, bij de grootmoeder Lois, de welgevallige, betekent dat, en Arnike, de goede overwinning. waar het geloof in aanwezig was wat Paulus herkent in de jonge Timotheus. Dat blijkt ook alleen al uit de naam die ze hem gegeven had, want ze noemden hem prijst God voor dit kind. En dan staat er in het zesde vers, dat is ook de reden dat ik jou eraan herinner, omdat ik mijzelf jouw tranen herinner en verlang je weer te zien, en me herinner de geloof van je grootmoeder en van je moeder, en dat ook in jou woont, mag ik jou ook ergens aan herinneren. Om de genadegave Gods, die door de oplegging van mijn handen in je is, weer aan te wakkeren. Aan te wakkeren. Letterlijk gezegd, op leven vuren. Aanwakkeren. Paulus blaast een beetje in de richting van Timotheus, zodat het vuurtje wat in hem is weer gaat branden. Wat is er nou in hem? Er is een genadegave Gods in hem. Een beetje jammer dat we dat niet zo goed vertalen. Want daar zeggen ze van, dat is een geestesgave en weet ik allemaal wat er dan bijgemaakt wordt. Maar in de periode dat Israël zich nog kon bekeren tot Christus en het koninkrijk spoedig zou komen, in die periode functioneerden nog alle gaven en had Paulus Timotheus een handoplegging gegeven. En nou was er in Timotheus iets, een genadegave, maar die was weer een beetje weggeëpt, als het ware. Wat is nou genadegave? Dat is een charisma. En als u het woordje ma ziet staan aan het eind van een Griekse woord, dan is dat een gevolg van charis. Dus in hem is een gevolg van genade. Dat is er door zijn handoplegging in hem. Het gevolg van genade. En wat zal dat nou geweest zijn? Nou, dat blijft verder liggen. Daar weet ik geen antwoord op en ik wil niks verzinnen. Maar in ieder geval is het een resultaat van de genade die zijn hart is gaan verstaan. En als je dan toch iets wil weten, dan denk ik dat in de jongen is geweest de toekomstige herderleraar, die als een evangelist de fakkel zou overnemen van Paulus. Ik denk dat die genade is. Op grond van de genade is er iets in hem wakker geworden, waardoor hij bij uitstek, als zoon van een Griekse vader en een Joodse moeder, staande tussen het Oude Testament en de nieuwe bedeling, genadebedeling, hij wordt de evangelist. En het moet aangewakkerd worden. Want hij was veel te jong. Want hij had daar gewoon moeilijk mee. Dat kan je aan de brief merken van Paulus. En dat jong zijn, dat is nooit een belemmering voor God. Want iedere dag wordt die kwaal beter. Iedere dag word je ouder. En ervarener. God roept veel jonge mensen. Hij roept hele jonge profeten. Die niet durven op te treden omdat ze veel te jong zijn. God is een vader voor jonge mensen en goddank ook voor oudere mensen. Hij heeft een jonge man geroepen als opvolger van Paulus en die krijgt het testament van Paulus. Hij heet prijst God. Hij is uit een heidense vader, uit een Joodse moeder is hij. En in hem is door handoplegging van Paulus een gevolg van genade gegroeid. Hij wordt gesteld in een enorme bediening. Enorme bediening. Doe je werk als evangelist en voer het ten volle uit. Dat is een hele moeilijke opdracht. Evangelist is niet iemand die op een podium staat te kraaien. Evangelist is een herder en leraar. Met een bewogenheid voor de schapen. En met een diepe bewondering voor God. En voor wat God gezegd heeft. Dat moet weer aangewakkerd worden, jongen. Want God heeft ons niet een geest met een kleine letter, een gezindheid, een instelling van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van gezond verstand gegeven. Gewoon. Er staat in de MBG-vertaling iets van bezonnenheid of zo. Maar gewoon je hersens gebruiken. Dat zei ik daarnet en dat zeg ik niet voor niks. Christenen zijn zo gelovig vaak dat ze voor alle mogelijke zaken gaan bidden waarvan God zegt, weet je dat nou nog niet? Mijn woord geeft duidelijk aan wat ik wil. Hoeven niet meer te bidden wat ik wil? Tuurlijk niet. Het leven met de Heer is wandelen. Zo gauw als ik als mens ga zitten denken, hè, ik denk nog even aan een geest, hè, een instelling. Een geest van kracht, hè, hebben we gekregen. Hè, nou, geest is hetzelfde woord als wind, hetzelfde woord als adem. Dus nou even, om u duidelijk te maken wat een geest van bezonnenheid is, van gezond verstand is. Hè, dat is geen vrome geest. Maar dat is net als mijn ademhaling. Zo gauw als ik ga denken, ik adem toch wel goed, krijg ik het benauwd. En ik er nog meer op ga letten, krijg ik hyperventilatie. Want ademhalen moet je niet bedenken. Dat is een onwillekeurige zaak. Die gaat vanzelf door. Dag en nacht. Nou. Zo natuurlijk als de ademhaling is. Zo natuurlijk is Gods adem in ons. En die adem Gods is heel erg nuchter. Gewoon nuchter. Er zijn een heleboel dingen die ik gewoon met gezond verstand kan doorzien. Daarvoor heeft God me ook gezond verstand gegeven. En ik weet, als ik dat doe, dan is dat het gevolg. Moet ik het niet doen. Hoef ik niet te bidden, Heere, wilt u me wijzen wat ik doen moet? Want dat is meestal een gebed om je zin te krijgen. Want je weet immers wat je moet doen. We hebben al elkaar alleen maar genade te schenken, hoor. Voor de rest niet. Het staat nergens in de Bijbel dat we elkaar moeten betuttelen of wat ook. Gewoon genade beschenken. Dan hoef ik niet te bidden, Heer, geef me toch een goede houding tegenover de ander. Nee, ik moet hem gewoon genade schenken. Dat is heel nuchter. En dat is het geweldige in het evangelie van Paulus. Er zit iemand in ons midden, niet nu, maar in de dienst, die is econoom. En die is uit Rooms-Katholieke achtergrond. Bij ons gekomen, geluisterd, heeft heel goed zijn hersens. Wat intrigeert hem ongelooflijk vanaf de eerste keer tot de vandaag toe in onze boodschap, omdat hij waar is. Hij zegt, bij jou is 1 en 1, 2. Als econoom kan ik het goed verstaan. Heel nuchter, heel gewoon. Niet zweverig, niet vroom, niet godzalig, maar gewoon heel nuchter op het woord. Dat staat er, dan is dat de consequentie. Heel simpel. Waar staat het koor? Daar staat het. Er zit iemand in ons midden, niet nu, maar in de dienst, die is econoom. En die is uit Rooms-Katholieke achtergrond. Bij ons gekomen, geluisterd, heeft heel goed zijn hersens. Wat intrigeert hem ongelooflijk vanaf de eerste keer tot de vandaag toe in onze boodschap, omdat hij waar is. Hij zegt, bij jou is 1 en 1, 2. Als econoom kan ik het goed verstaan. Heel nuchter, heel gewoon. Niet zweverig, niet vroom, niet godzalig, maar gewoon heel nuchter op het woord. Dat staat er, dan is dat de consequentie. Heel simpel. Waar staat het koor? Daar staat het. Maar ik vind, oh ja, vind jij dat? Waar staat dat, wat jij vindt? Ja, dat weet ik niet meer. Ergens in de Bijbel staat toch wel een tekst dat. Ja, meid. Nou, laat je de Bijbel buik spreken, hè. Wat staat er nou precies? Gewoon nuchter zijn, meid. Niet zo zweven. Leven van een gelovige, dat is wandelen, hoor. Heel automatisch, planmatig. Je ene been voor het andere zetten. Je hoeft geen bidstond te houden. Om een houding te bepalen voor als er dadelijk iemand komt. Die houding is zo natuurlijk als dat ik ademhaal. En dat ik dan lopenderweg zeg, Heere, geeft u leiding hierin. En Heere, wilt u toch geven dat de kern op tafel mag komen, Heer. Dat is een zaak die doe je al lopende. Je kan ook van tevoren gaan bidden en vasten en weet ik wat ze allemaal doen. En morgen vragen of dat je al lekker voelt. Maar is allemaal vroom. Gewoon nuchter. En als we nuchter dingen doen, dan zal je zien dat God ook die dingen gewoon beantwoordt. We hebben niet een geest, een instelling van angst, vreesachtigheid. Dat is zo. Ik was net ermee bezig en ik wil niet vervelend zijn. Maar we dragen ons wezen over op onze kinderen, denk erom. Ik weet. Gewoon, terwijl het me nooit gezegd wordt. In welke huisgezinnen gebeden wordt voor de voorganger. Weet ik. Ik weet van de kinderen. In de onbevangenheid waarin het kind naar je toe komt. Ik weet ook waar lelijke dingen gezegd worden op de voorganger. Dat zie ik ook in het kind. Snap je? Dat kind, dat uit dat. Dat kind wordt zo opgevoed. Een kind waar ik bijna geen relatie mee heb, maar die in zo'n ontspannenheid naar je toe komt. Ik weet, de ouders bidden voor me, het kind staat in een liefdesrelatie met me. En dat kind dat denkt, oh jee, daar heb je die vent, waar thuis altijd van gezegd wordt, daar moet je niet zo erg op. Natuurlijk, dat zie je de ogen. Gaat niet om mij, ik gebruik die dingen altijd als voorbeeld. Hè, het gaat erom, u, waarom, ik zat van de week tegen iemand te vertellen, dat is bedoeld als voorbeeld. Waarom zijn onze honden niet bang van onweer? Wij hebben nog nooit een hond gehad die bang was van onweer. Omdat we niet bang zijn van onweer. De beest is wat wij zijn. En als de vuurwerk voor je deur wordt afgestoken, ook niet. Want we brengen de angsten over ook op onze beesten. Laat staan op onze kinderen. Daarom is het zo geweldig als je hart zet op een God die je restloos vertrouwt. En nou gebeurt er iets plotseling. En het slaat niet de paniek door je heen. Maar het godsvertrouwen. En dat ziet een kind feilloos. En zo weet een kind zich geborgen. In een almachtige Heer. Die hij niet ziet. Maar die zo aanwezig is. Kind, dan wordt het nu tijd dat we. Dat met elkaar gaan danken. Hè? Want het woord zegt immers. Dat verblijdt u ter alle tijden. Maar mijn hart huilt. Laten we ons dan nu maar verblijden. Dat is meer dan 3 jaar voorlezen van Bijbelverhalen. Natuurlijk. Dat is, nou komt het gewoon in het kind. En als er een kritieke situatie komt, gaat het kind danken. In plaats van gillen. We hebben niet een geest van een instelling van vreesachtigheid. Voor wie zouden we vrezen? We zijn dood. Kan er ons nog gebeuren? Wat kan er ons nou nog gebeuren? En toch leef ik, dat is Christus leeft in mij. Nou, die kan goed voor zichzelf zorgen. Maar van kracht en van liefde en gezond verstand. Gewoon nuchter zijn. Niet zo vroom zijn. Vroom, dat komt vaak van vrome machten. En niet van Heilige Geest. Schaam je nu niet voor het getuigenis van onze Here. Oh nee, ik durf wel te bidden voor mijn geloof, heb ik gisteren gezegd. Als ik in een restaurant ben. Zie je van een getuige dat ik ben? Ja, maar gaat het helemaal niet om. Durf je ook tegen je gereformeerde oma te zeggen. Dat het geweldig is wat ze gelooft. En dat je toch weet op grond van de schrift. Dat God alles in allen wordt. Of schaam je daarvoor? Kan je toch gewoon uitspreken? Het is tot waarheid, Gods. Of een ander daar nou boos of neidig om wordt, dat moet die ander weten. Maar zo is het toch. Geloof je het niet? Zal ik ze laten zien? We hebben bij ons onderwijs gehad. Er staat wel in 10 teksten. God is een redder van alle mensen. Ja, ik weet wel dat jullie bezig zijn om de mensen te redden door een keus voor Jezus. Maar gelukkig heeft Jezus gekozen voor die mensen. En hij stierf hun dood en betaalde hun straf. En iedereen weet het niet, gelovigen weten dat alleen. En worden geroepen tot het uitgeroepen lichaam. En op een dag komt Israël ook tot erkentenis van die waarheid, dat Jezus de Christus is. En op een dag iedere tong. Geweldige meid. Oh, lezen dat bij jullie niet. Bij jullie lezen gewoon 99% voor eeuwig verdoemd. Nou ja, dat staat niet in de Bijbel dan. Dat is getuigenis van onze Heer. Van onze Curios staat er hoor. Paulus zegt zomaar niet van onze Heer met een vroom gezicht. Maar van onze Curios. Van de Heer der Heren. Van Hij die soeverein is. En Hij die zijn wil heeft geopenbaard. Hij is een heiland der wereld. Nou schaam ik me niet voor. In het begin heb ik het alleen maar moeilijk gehad, omdat ze allerlei achterdochtige gedachten hadden, dat ik ze misleidde. Maar ik heb me er nooit voor geschaamd. Ik vind het geweldig. Ik ben trots op die vader die niet één zondaar verloren laat gaan. Ik zou me schamen voor een vader die 99% voor eeuwig naar de hel en dan nog een grote kloof heeft, dat wij er altijd maar naar moeten kijken. Hoe kan je aan zo'n vaderbeeld komen? Schaam je nu niet? Hij was waarschijnlijk jong. Had misschien ook moeilijk tegen die Joden om dat te zeggen, weet je wel. God van de heidenen net zo hield en ze uitriep. Schaam je nu niet voor het getuigenis van onze Heere? Daar kunt u gerust naast zetten. Heiland der wereld. Dat is die. En dat hebben wij te zeggen. En daarom moet onze houding kloppen. En als God vrede heeft gemaakt met alle mensen, moeten wij geen ruzie met ze maken. Heel simpel. Maken we wel ruzie, maken we onze boodschap onwaarachtig. En daarom zeggen mensen terecht dat christenen huichelaars zijn. Want de wandel is niet in evenwicht met de roeping. Schaam je nu niet voor het getuigenis van onze Heere, noch voor mij, zijn gebondenen. Ik denk dat er een heleboel predikers zich doodschamen voor Paulus, die niet een bidstond hield dat de troon onder de wips van de Romeinse keizer ontplofte en Paulus vrij was. Wat is dat voor een getuigenis? Aan die man is geen eer te behalen. Hij is van mij vrijmoedig, had hij toch moeten doen? Had hij vrij geweest? Blijft hij suffert in de gevangenis zitten? Dat is een schande. Paulus is ook een keer is hij ziek gekomen en heeft prijs te gelaten dat ze zich niet voor hem geschaamd hebben. Maar ze hadden hun ogen wel willen uitdrukken om ze hem te geven. Waarom hou je daar nou niet meer van me? Zegt Paulus. Toen was hij ziek. Dat kan toch niet, verbeel je. Gebedsgenezer, Morris Cerullo, voorstelling gaat niet door, hij is ziek geworden. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Die man moet het podium op. Al zal hij zich er naartoe slepen. Maar het moet. Want dat is een aanval van de duivel die moet weerstaan. Een gebondene die geen tekenen en wonderen meer doet. Maar die zich daarin prijst dat hij een gebonden is van Christus Jezus te vrezen, Heer. Daar is niet zoveel eer meer in te leggen, hoor. Er is geen eer in te leggen voor u, hoor, met uw voorganger, hoor. Eerlijk niet. Staat niks voor. Ja, de Heer zeven hoeven. Dat is toch niks. Staat toch niet dr voor, of zo. Of drs. Of d, al was maar ds. Ja, iets toch nog. Wat is die voorganger van jullie geweest? Ja, kan je toch niet zeggen. Hij was verkoopleider in cosmetica, kan je toch niet zeggen. Hou me op. Nee, je kan gelukkig nog zeggen, nou, hij zat bij het onderwijs, hè. Hij gaf een middelbare schoolles. Godsdienstdocent is hij geweest. En nu is hij dan vrijwillig uitgetreden. En dan geeft nog een beetje aureool eraan, weet je wel. Zo'n klein mannetje, zou die het dan weten? Hou me toch op. En God neemt het minste, weet u dat? God neemt het minste altijd. Zie je? Hij neemt in hij neemt de jongste. Hij neemt de jongste. Ruben, de eerste zoon van Jacob, is nooit bedoeld geweest om koning te worden en het schaduwbeeld te zijn, of de voorafschaduwing te zijn van de Christus. Jozef. Van de geliefde vrouw, de eerste zoon geweest, die werd genomen. Dat is met alles. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehad, heb ik achtergesteld. Dat was ondenkbaar. Als je de jongste zoon de rechten gaf, de maximale rechten gaf. God doet dat steeds. God doet het steeds. Het is ook niet door mij uitgevonden, dit. God heeft alleen me een hart gegeven wat zo verlangde. Na al die kretologieën die ik overal gehoord heb en waar ik gewoon heel mijn hart aan wilde geven. Ik was eerlijk. Totdat de Heer ons de ogen opende voor de concordante tekst, voor de Griekse tekst. En de Heer heeft me het vermogen gegeven om dat met heel mijn hart, met iedere vezel te verstaan. Dat is gewoon genadegave. Dat is iets wat in je is. Niet door de handoplegging van broeder weet ik veel. Maar gewoon door het woord gewekt. In een ontzettende liefde. Ik lees niet zoveel. Ik krijg vreselijk veel aangereikt enzovoort. Maar ik heb er haast de tijd niet voor. Ik moet het allemaal met overheen vliegen. Want ik ben met het woord bezig. Het woord is alle wijsheid. Alle wijsheid. Wat zal ik nog putten? Ik wil alleen uw woord verstaan. Wat heeft u gezegd, Heer? Want ze hebben er zo verschrikkelijke, akelige dingen van gemaakt. Tegen wie was het gericht? In wanneer werd gesproken, Heer? Wat heeft het ons te zeggen, Heer? Heer, als onmondige, als waardeloze, gedreven naar een podium toe. Ik heb nooit gevraagd, ik maak niks uit in de LTS. Organisatie ligt in de handen van de vereniging Ebenezer. En die stellen aan wie dat er dan preekt. En dat er achteraf overleg wordt gepleegd, dat is een zaak. Dat doe ik niet. Ze zeggen gewoon, Cor, is het goed? De eerstvolgende 5 keer sta je erop. Of deze maand, de eerstvolgende 3 maanden sta je erop. Iedere zondag. En denk ik, oh Heer, help me door die 3 maanden heen. Met alles wat erbij komt, opdragen van een kind en trouwpartij. Precies in die ene week dat ik vakantie heb. Moet ik voor terugkomen, Heer. Moet ik me ook voor voorbereiden. Ik wil geen uitverkoop houden. Ik wil weer een frisse, nieuw evangelie brengen, Heer. Heer, neem voor mij een ander. Dat heb ik vaak gedacht. En alleen heeft de Heer het niet gedaan. Want ik denk dat dat mijn kracht is. Als de DRS voor stond, of weet ik wat, dan was het geen kracht meer. Het was mijn eigen kracht. Maar God heeft de nederige lief, de hoogmoedige wederstaat hij. U kunt niet opscheppen met onze voorganger is professor X. Want professor X heeft nog niet zulke geweldige eieren gelegd. Zijn nog altijd windeieren gebleken, als u Paulus erop naleest. Schaam je nu niet voor het getuigenis van onze Heere, nog voor mij zijn gebondenen. Maar leid kwaad met mij voor het evangelie, voor het goede bericht. Timotheus wordt opgeroepen kwaad te leiden. En als wij kwaad leiden, geven we gelijk lik op stuk, rang, tussen je ogen. Daarom gaat fout. Snap je wel? Gewoon kwaad leiden. En er staat niet bij, dan moet je overal vertellen dat jij kwaad leidt. Staat er helemaal niet bij. Je moet gewoon kwaad leiden. Voor het evangelie, voor het goede bericht. Toch houdt God van jou. Ook al doe je heel lelijk tegen me. Maar God houdt van je en daarom hou ik ook van je. Ik zal voor je bidden vanavond. En dat meen ik. Meen ik met heel mijn hart. Mensen die lelijk doen, bid ik vaak voor. En dan bid ik zo van mevrouw, die en die. Snap je? En 3 dagen later ontdek ik ineens dat ik zeg Ans. Ja, niet die Ans, ander Ans. Maar het was een makkelijke naam, schoot me even te binnen. En dan is er een relatie ontstaan, snap je? Dat weet Ans niet. Maar als Ans dan zondag weer zo akelig tegen me doet of zo, dan is er toch al die relatie. Dat ik denk, ha, daar heb je Ans. Pas nog voor gebeden. Overeenkomstig de kracht Gods, staat er in de tekst gewoon hoor, 9. Naar de kracht Gods die ons gered. Kijk, en dat staat nou in de aorist, hè? Dat redden loopt altijd door. Snap je? Dat loopt door, tot er niemand meer gered hoeft te worden. Tot God alles in alles is. Tot zo lang gaat de redding door. En de laatste redding, dat is een hele grote schare tegelijk. Die komen uit de tweede dood. Dat is zo'n gigantische hoeveelheid mensen. Alle goddelozen, alle die dat evangelie afgewezen hebben, alle die geleefd hebben in zonde, die gericht zijn voor de witte troon, Die gaan in de tweede dood. Daar weten ze niks van. Ze bestaan niet meer, zou je kunnen zeggen. Ze slapen, mag je ook zeggen. Dat is de poel des vuurs. En als die wordt opgegeven, dat is de laatste vijand. Dan is alles gecompleteerd. Dat is een enorme laatste schep die erbij komt. Gered als laatste. Wij gered als eerste. Heel de wereld is gered en wij worden straks uitgered uit de toekomende verdrukking. Dat redden loopt door. En geroepen loopt door. Staat dat kleine streepje voor. Naar de kracht Gods die ons gered en geroepen heeft met heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen plan, zijn eigen voornemen. En overeenkomstig de genade die ons in Christus Jezus voor Ionische tijden gegeven is. Voordat de tijden gingen lopen was ons al genade gegeven in Christus Jezus. We moesten het alleen nog, moesten we nog gaan existeren. Moest alleen nog mens worden, geboren worden, enzovoort. En het heil gaan horen. En met het hart het gaan geloven. En toegevoegd worden. Maar de genade was ons al gegeven naar Gods plan voor de Ionische tijden. Nu echter, door de verschijning van onze redder, Christus Jezus, geopenbaard wordt. Die de dood opheft in een steeds doorgaande vorm, totdat hij uiteindelijk de tweede dood opheft. En, echter, ervoor leven en onverderfelijkheid aan het licht brengt. Ik denk dat er in de MBG-vertaling staat onvergankelijkheid. Onvergankelijk denken we altijd, dat vergaat niet meer, maar dat is niet waar. Onvergankelijk betekent bezoedeld. Bezoedeld. Dat is onvergankelijk. Oh, vergankelijk is bezoedeld. Onvergankelijk is rein. Is rein. Ik zeg het verkeerd. Maar wij lezen altijd onvergankelijk, dat vergaat niet meer. Maar het heeft te maken met geen bederf meer. Dat is onvergankelijk. Daarom hebben we hier gezet onverderfelijkheid. En onverdorven, dat is rein. Hij heft de dood op en ervoor leven en onverderfelijkheid aan het licht brengt. Door het evangelie, welk evangelie? Niet van Petrus. Niet van Petrus, want dat leidt je door de grote verdrukking heen. Dat is het evangelie der besnijdenis. Dat is het evangelie van de bruid. En de bruid, bruiloft is het duizendjarig rijk, maar de bruid gaat eerst nog door de geboorteweeën. Maar het evangelie waarvoor ik, klemtoon, accent, ik en niemand anders, als enige, als apostel der heidenen, als heraut, en daar zitten we dan in het probleem natuurlijk, hè? Als een heraut nou gaat afkondigen, hoe noem je dat nou? Het zou geweldig zijn als we daarvoor een trefwoord konden kiezen, maar ik bedoel het niet te beïnvloeden, helemaal niet. Maar dat is herauten, gewoon herauten. Dat wil zeggen, we kondigen af dat wat we als heraut zouden moeten bekendmaken. Niet evangelie verkondigen of zo, er zit zoveel eigen mening in. Maar Paulus was een heraut. Had de openbaring van Christus Jezus. Die heeft hem alles geopenbaard. Zodat hij het woord Gods kon voltooien. En dat heeft hij afgekondigd. Hij heeft niet gevraagd, schikt het u, Joden? Want schikt het niet? Zag hij toch aan de stenen die hij naar zijn hoofd kreeg? Hoefde hij helemaal niet te vragen. Hij heeft het alleen maar af te kondigen. En dat hebben wij ook alleen maar te doen. We hebben het alleen maar af te kondigen. Als heraut. Zo staat het er. Ik vraag niet mijn mening. Ik begrijp het ook niet, meid. Dat God jou lief heeft. Ik kan me niet voorstellen. Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Dat God mij lief heeft. Ik kan me niet voorstellen. Ja, jou nog wel. Maar mij niet. Maar
Heer Rout, hè, ik kondig het gewoon af wat God zegt. Hij heeft de hele wereld lief, zeg. Hij heeft goddeloos lief. En dan hadden we één tante in ons midden, was een hele fijne tante. Die zat dan altijd te wachten. En als ik het niet zei, liet ze me zeggen. Dan zei ze, en Adolf Hitler dan? Had ik al 10 keer gezegd. Had hij ook lief. Ja, ik vind het te schoft, hoor. Ongelooflijk, ik vind het zo'n ongelooflijk laagstaand mens. Maar hij is gekomen voor zondaren. En wie jij niet de heerlijke gedachte dat Adolf Hitler die dacht dat hij de Christus was en zo ontzettend gezondigd heeft, op een dag zal ontdekken en staan voor de troon van Christus Jezus. En dan zal ontdekken dat Christus Jezus ook voor hem betaald heeft. Ons. En ik heb u gehaat met alles wat in u was. Ik heb alle Joden gehaat. Ik heb als een zwijn geleefd. En dan zegt de Heer, dat weet ik. Ik was erbij. Toen je dacht de wereld overheerser te zijn. En in de nachten over het tapijt rolde. En beet in de kleding. Want Hitler was een tapijtenfretser, heet dat. Hij was zo bezeten. Hij die heel Europa en heel de wereld in zijn ban had. Want hij was lid geweest van de Thule. En de Thule, dat was in München een occult genootschap. Vandaar ook dat hij zo'n overwicht had op de mensen en dat hij zo'n demagoog was. Omdat hij een grote voorafschaduwing is van de antichrist. Zoals er in de geschiedenis nog een paar geweest zijn. Haman was er ook zo een. En uiteindelijk, is dat niet een geweldige gedachte? Of willen we God die eer ontroven? Zal die op vrijwillige basis zijn knieën buigen voor die ontzettende zondaarsliefde van een Heer die voor hem betaalde? Mag die Heer dat alsjeblieft die eer hebben? Of wil hem dat ontroven? En zijn tong die gelusterd heeft. Ongelooflijk miljoenen mensen in de ellende heeft gestort. Die tong van die demagoog. Die zal eindelijk, ziende die grote genade van Christus Jezus, zal eindelijk de waarheid gaan spreken. Na alle leugens. Namelijk dat Jezus curios is. Ik vind het een geweldige gedachte. Eerlijk. En mijn hart is ruim genoeg. God mag dat doen. Zelfs met hem, ja. En wij hadden suffers van gemeenteleden. Want die hebben deze heerlijke waarheid niet zo in het licht gesteld. Maar die hebben de sensatie uitgekraamd. Mooie leer, zeg. Hey, weet je wat die leert? Hitler wordt ook gered. En dat leggen ze dan zo neer. En op hetzelfde moment begrijpt iemand het verband niet en die zegt, maar ja, hou nou toch op, zeg. Want een echt gelovige, u weet toch wel hoe een echt gelovige redeneert. Als Hitler in de hemel zou komen, wil ik er niet zijn. Zo gelovig zijn ze. Zo gelovig. Willen geen eens in de hemel zijn bij God. Als Hitler er zou zijn. Nou, Hitler is er gelukkig niet. Die is in de tweede dood. Dan. En die wordt opgeheven. En dan zullen ze knieën buigen. En zal die tot erkentenis de volle waarheid komen. Gericht door de Heer. Die richt in liefde. Het is ongelooflijk, ongelooflijk. Ben u dan zo groot, dat u zelfs van zo'n schoft houdt? Ja, dan begrijp ik het. Kunt u ook wel van mij halen. Ja, want dat heb ik niet gedaan. Nou, dat moest ik dan weten, hè? Waarvoor ik, Paulus, als heraut, als afkondiger, apostel, sprekend als de Heer zelf, en leraar der heidenvolken ingezet werd, gesteld werd. Petrus was geen leraar der heidenvolken, Petrus kon dat niet. Petrus was misschien een veel te nette wisser. Petrus die verloochende de Heer en toen de Heer zei dat hij hem lief hebt, wie heb je lief, Petrus, heb je me lief, heb je me waarlijk lief? Petrus, Heb je me lief? Toen brak Petrus en hij zei, u weet alles, u weet ook dat ik u lief heb. En toen zei de Heere, hoed dan mijn schapen.
Mijn schapen?
Hè? Jij wordt aangesteld om mijn schapen van de kudde Israël te hoeden. En het koninkrijk binnen te brengen, ga maar prediken. Bekeert u, want het koninkrijk is nabij. Hè? En als ze het dan doen, dan kom ik gelijk terug. Maar ze doen niet. Want er is een uitstel hoor. Ik heb ze besloten onder ongehoorzaamheid, want ik heb de heiden ook lief. Maar er is maar één leraar van de heidenvolken. Dat is ook de reden omwille, OW staat erboven, dat ik dit nu leid. Maar schaam ik mij daarvoor niet. Want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben overtuigd dat hij bij machte is het mij toevertrouwde. Naar binnen in die dag, de dag van zijn zalige komst, te bewaren. Bewaren in de doorlopende tijdsvorm. Tot op die dag, tot op de dag van Christus, als de gemeente binnengaat, als de dag des Heren aanbreekt, tot binnen in die dag, zal hij zijn woord bewaren. Daar ben ik van overtuigd, zegt Paulus. En het is zo. Wij leven 2000 jaar later. Bij zijn woord, bij zijn evangelie.